Heel fijn om samen met Aart deze dienst vanaf het podium te mogen leiden en te mogen voeren. Want we hebben net ook al gezongen, hemel en aard prijzen u. En dat kunnen jullie niet zeggen, want jullie heten geen aard. Maar wij wel. En dan mogen we samen de naam van God groot maken. Maar dat willen we niet doen in eigen kracht, maar in zijn kracht. En daarvoor gaan we eerst naar de Heer toe. Mag ik u voorgaan in gebed? En liefdevolle hemelse Vader, we willen stil worden voor u. En ook op deze avond waarin we in ons land, in ons volk, nog stilstaan bij de viering van het Pinksterfeest, danken we u voor het feit dat we hier aanwezig mogen zijn om in de stilte van deze avond, hier in dit mooie rustieke kerkje, uw aangezicht te zoeken. En we hebben het elkaar al toegezongen. Die grootheid van u, liefdevolle heiland, geopenbaard in degene waarvan u gezegd hebt, deze is mijn geliefde. Hoor naar hem. Dank u dat u ons kent. Dank u dat het waar is wat er staat in het Bijbelboek Kronieken, als daar gezegd wordt dat uw ogen gaan over de ganse aarde, om krachtig bij te staan en ieder van ons, als ons hart volkomen naar u uitgaat. Menselijk gezien snappen we dat niet. Maar we zongen het ook met kerst, dat u ons onder miljoenen in het oog hebt. In deze wereld zijn we slechts een nummer. Maar uw kinderen zijn in uw ogen kostbaar. Zo kostbaar dat we het net mochten uitjubelen. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind en zijn oog rust niet langer door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Veroordelend op mij, maar zo liefdevol, zo teder. Vader, dan past het ons om ook op een avond als deze uw woord te openen. Want de psalmist hield het ons al voor, dat u door uw woord en door uw geest ons de weg wilt banen in het strijdperk van dit leven, waarin we merken dat de wereld om ons heen steeds hopelozer uit begint te zien. En zoals we vroeger al heel vaak zongen, wij bezitten een woord voor de wereld. En als we daar vanavond over na willen denken, dat u ons wilt aangorden, nu het nog genadetijd is, door de kracht van de Heilige Geest, dan bid ik of u onze harten daarvoor open wilt maken. Heer, dan wil ik ook zorgen met u delen. Al is dat misschien niet het goede woord, maar het raakte zojuist mijn hart, toen ik hoorde dat onze broeder Feike ter Velde dezelfde ziekte heeft als waaraan zijn vrouw is overleden. En ik moest denken aan dat moment dat ik op de Brandpunt Bijbelschool kwam en de eerste les kreeg, en dat we toen spraken over de Heer Jezus Christus, die een rust wil brengen voor onze ziel, die ons een rust wil laten vinden voor onze ziel. En toen hij sprak over het juk, en dat hij zei, en bedenk nou wel dat de Heer Jezus als de zoon van de timmerman dat juk voor jouw leven gereed kan maken, wat nooit te zwaar is om te dragen. En dan bid ik, ook al weet ik dat de ziekte met zich meebrengt dat de verstandelijke vermogens en het geheugen het meer en meer laten afweten, wat dat Feikes diepe ervaring wordt. Dat u hem draagt, ook in deze moeilijke periode, nu hij er ook alleen naar de mens gesproken voor staat, omdat zijn vrouw al is bevorderd tot heerlijkheid. Dan wil ik ook graag Mary voor de troon van uw genade neerleggen. Samen met Dick is ze zo velen tot zegen geweest. Niet zo lang geleden hebben ze de moeilijke weg moeten maken naar de begraafplaats om hun geliefde dochter toe te vertrouwen aan de schoot van de aarde met het oog op de wederopstanding van de Heer Jezus Christus. En na de aanvankelijke hoop en blijdschap over de geslaagde operatie hebben ze nu afgelopen vrijdag gehoord dat er naar de mens gesproken voor deze agressieve vorm geen genezing is. Maar dank u, Heer, dat u bij machten bent om veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En u gaat uw plan met Mary en daarin ook met Dick. En ik bid u dat ze zullen ervaren wat er staat al in Maleachi over uw geliefde zoon, de Heer Jezus Christus. Namelijk dat hij de zonne der gerechtigheid is, onder wiens vleugels genezing en heling te vinden is. Wees u zo met beide dienaren van het woord van God. En geef, wat nu het er ook in hun leven zo omspant, wat zij elke keer zullen ervaren, maar het openen van het woord van mijn Vader, dat verkwikt mij, dat vertroost mij. Dan kent u ook ons zoals we hier zitten. U weet dat er ook in ons leven soms dingen gebeuren waarbij we naar boven kijken en zeggen, Heer, waarom deze weg? Maar geeft u ons ook door deze dienst en de prachtige liederen die we zingen in het hart het getuigenis van al de weg. Leid mij mijn heiland. En dan hebben we alles ontvangen wat we voor tijd en eeuwigheid beide nodig hebben. Zegen ons zo door uw woord en geest in Jezus' naam. Amen. Laten we het prachtige lied zingen. Johannes de Heer 541. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
Thank you.
Ik wil vanavond graag het woord van God met u openen vanuit Ezechiël 37. En daarvan de eerste 10 versen. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 10. In Ezechiël 37, vers 1 luidt het woord van God aldus. De hand des Heren kwam op mij. En de Heere voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal. Dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, ze lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, Ezechiël, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zei, de Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteert over deze beenderen. En zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heeren. Zo spreekt de Heere, Heere tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u. En gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft en gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profeteerde zo als mij bevolen was. En zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis en zie een beweging en de beenderen voegden zich aaneen, zoals ze bij elkander behoorden. En ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees en er trok een huid overheen. Maar geest was er nog niet in hem. Daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik, zoals hij mij bevolen had. En de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan. Een geweldig groot leger. Tot zover. We willen vanavond in de woordverkondiging deze vraag stellen. Kunnen deze beenderen herleven? Maar voordat we dat gaan doen, zouden we dat prachtige lied zingen. Het eerste, het tweede en het zesde couplet van lied 575. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Ik heb een vader, hij schonk mij het leven. En het laatste, ik heb een trooster en leidsman.
Oh.
kunnen deze beenderen herleven? Enige tijd geleden las ik van een voorganger deze veelzeggende uitspraak. Hij zei en schreef dit: veel gelovigen zijn geen levende stenen, maar fossielen. Ze zijn passief en de zondagse kerkdienst is hun enige betrokkenheid bij een gemeente. Maar als ze tot levend geloof zouden komen, dan komt de kerk, de gemeente, veel meer tot zijn recht, zoals God het heeft bedoeld. Dat is een krasse uitspraak. Maar als we de Maranatha-boodschap goed verstaan, dan zegt de Bijbel ons heel duidelijk dat voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus je in gemeentes ziet dat ze twee kanten opgaan. Of ze worden naar hart en ziel een Philadelphia-gemeente, of ze vervallen steeds meer tot een Laodicea-gemeente. En als je in Openbaring 3 over deze twee gemeentes leest, dan ontdek je dat de een zich steeds vaster gaat klemmen aan de rots Jezus Christus. Dat ze zich daar ook niet voor schamen en dat ze de Heer Jezus Christus verwachten. Met hart en met een ziel. Maar van de gemeente van Laodicea wordt iets heel verdrietigs gezegd. Daar zijn ze nog wel veel met activiteiten bezig, maar die activiteiten op zich, die zijn zo belangrijk voor hen, dat ze de Heer Jezus en de boodschap van het kruis buiten de deur hebben gezet. Zodat de heiland in Openbaring 3 vers 20 moet zeggen: zie, ik sta aan de deur en ik klop met de hoop dat nog iemand open zal doen. Wij leven in deze ernstige tijd. En ik ben persoonlijk zo blij en zo dankbaar dat ik zie dat in al die jaren dat de Maranatha-samenkomsten in Ermelo georganiseerd zijn geworden. En waar ik door genade van God vele jaren bij betrokken mocht zijn. Vast hebben gehouden aan dat onvergankelijke woord van God. Of zoals een prachtig lied dat zegt in de bundel van Johannes de Heer: maar wij geven het niet over, dat kostbaar woord van God. Want dat openbaart ons plan van God met de gemeente van Jezus Christus. Het plan van God met zijn oogappel Israël, maar ook met dat wat de wereld die van hem niet wil weten, staat te wachten. Het schriftgedeelte wat ik vanavond met u gelezen heb, raakt een zaak aan die ons allen, denk ik, heel zwaar op het hart dient te liggen. Deze 10 versen spreken namelijk over het werk van God dat weer leven brengt onder zijn volk, zijn oogappel Israël. Je zou dat in één woord kunnen samenvatten: opwekking. En mijn eerste vraag aan u, maar ook aan mijzelf vanavond is: is dat iets wat u nog bezighoudt in deze tijd? Een verlangen dat we nu met z'n allen naar een nieuw werk van onze grote God op weg zijn. Dit jaar wordt herdacht, want 100 jaar geleden wijlen broeder Johannes de Heer het werk van het zoeklicht mocht opstarten. Toen ik in Ermelo kwam wonen, heb ik van broeders en zusters gehoord dat ze nog die eerste tentzendingen hier op Horst, als ik het goed heb, of Tellag, dat weet ik niet, maar voor mij is dat toch maar één geheel. Over verbroedering gesproken. Ik raak nu bij sommige broeders en zusters een hele gevoelige snaar. Hè? Maar goed, eendracht maakt macht, zeggen ze dan. Dat geldt ook voor Horst en Tellecht. Ik zal het nog eventjes invrijven. En dat broeder Johannes de Heer op een gegeven moment toch Ermelo de rug heeft toegekeerd, want hij zei, ik krijg hier eigenlijk geen vaste voet aan wal. Geen vaste grond onder de voet. Want de genade van God dat al zoveel jaren na zijn heengaan hier het verlangen kwam om het profetische woord weer krachtig te laten klinken. Tot op de dag van vandaag. En ik weet zeker dat als het aan de broeders en de zusters ligt die dat nu mogen organiseren, die gaan daar ook mee door tot de Heer hen zelf thuis haalt of tot de Heer komt en met hem het loon. En naar dat moment zien we uit. Als je nou dit schriftgedeelte in alle rust op je in laat werken, dan ziet u in dit gedeelte niet alleen een werk van God dat leven brengt, maar dat tevens een herstel plaatsvindt van wat je zou kunnen noemen een verdwenen gevechtspotentieel. We worden in dit gedeelte bepaald bij een dal met dorre beenderen. Zeer veel en ook nog eens zeer dor. En dat ze zo aan de oppervlakte liggen heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat er in dat dal een leger verslagen en gesneuveld is. En we kunnen dus concluderen dat we hier te maken hebben met het herstel van een verloren gegaan gevechtspotentieel. In het Oude Testament zijn beelden of types die heenwijzen naar de Heer Jezus Christus. Ik weet nog dat ik genoot van de lessen die broeder Feike te Velde gaf en broeder Aad van der Zanden en dominee Postma. En Jan Herm Kits over wat de Bijbel, het woord van God, ten diepste inhoudt. Maar weet je wat ik het mooiste vak vond? Typologie. Dat heette niet zo, dat heette Christus in het Oude Testament. En dan ga je ontdekken, wat is dat woord van God toch onvoorstelbaar rijk. En als je zo het Oude Testament gaat lezen in relatie met de Heer Jezus, oh dan wordt elke bladzijde een bladzijde waar je de Heer Jezus tegenkomt. En dan zijn het wel typen voor afschaduwingen. Dus niet je van het, want dat is geopenbaard in de Heer Jezus Christus. En toen gelovigen terug wilden gaan, lees dat bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, toch nog maar weer naar dat oude vertrouwde, dan heeft de schrijver van de Hebreeënbrief hen duidelijk gemaakt, oma, die dingen in het Oude Testament, die waren mooi hoor. Maar die zijn nou allemaal in de Heer Jezus Christus, tot in de volmaaktheid aan bod gekomen. En ik vind het zo prachtig hoe de schrijver van de Hebreeënbrief daarmee omgaat. Misschien hebt u in uw woonkamer iets waar u heel erg zuinig op bent. Iets bijvoorbeeld van het verleden uit uw familie, mooie vaas of noem maar zoiets wat kostbaar is. En op zekere dag dan krijg je bezoek van een van je kleinkinderen. Je bent even naar de keuken, je komt en je ziet zo'n kind staat daar met die mooie vaas in handen. Nou weet je wat je dan niet moet doen? Dan moet je niet tegen dat kind zeggen, laat het niet vallen hoor! Want voordat je het weet is het helemaal kapot. Ja, dan blijft er niet veel van over. Maar dan moet je heel tactisch te werk gaan. En dan zeg je tegen zo'n kind, je hebt een mooie vaas van oma vast. Hou je hem goed vast? Dan gaat oma van jou overnemen en krijg je een lekker snoepje. Dan is die vaas helemaal niet meer interessant voor zo'n kind. Die denkt dan dat snoepje. Dat is beter, dat is lekkerder. Kijk, en zo gaat de Hebreeënbrief ons duidelijk maken wie en wat de Heer Jezus Christus in uw en mijn leven dagelijks wil zijn. Nou, we hadden het over die beelden, over die typen in het Oude Testament. En heel vaak kun je zeggen, als er dan gesproken wordt over een leger, dan is dat een soort van heenwijzing naar hoe je mag functioneren in de gemeente van Jezus Christus heden ten dagen. Het is heel apart dat je in Hooglied 6 vers 4 deze beschrijving vindt van de bruid. In deze beschrijving van de bruid moet ik eigenlijk zeggen, in Hooglied 6 vers 4, daar staat deze zin. Zou je er eigenlijk helemaal niet verwachten. Geducht staat er als krijgsscharen met banieren. Is die bruidegom, die wordt in één adem genoemd, waar ze zo naar verlangt, waar ze zo uitziet, met de zinsnede geducht als krijgsscharen met banieren. Dus in één adem met de schoonheid van de bruid. En dat moet ons tot denken naastemmen. Wij mogen de Heere zo dankbaar zijn dat we in zijn ogen schone mensen zijn. Gods gemeente is een schone gemeente. Mooi in de ogen van de Heere. Maar ze is in de ogen van de Heere, daarom hebben we net ook uitgejubeld, hè? Ik ben een koninklijk kind. Maar ze is niet alleen maar mooi. God ziet in haar een leger met banieren. Want onze God is namelijk in een buitengewoon grote strijd gewikkeld. Een oorlog die we soms de grote strijd der eeuwen noemen. Trouwens, ook Paulus wijst ons daarop. Hij zei al in de tijd van de Efeziërs, maar ook tegen ons, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de macht. Geloven is, en dat zijn we toch vanavond ook voor bij elkaar, geloven is geestelijk gezien feestvieren. Maar geloven is en blijft ook strijden. Soms kan het gebeuren dat je na de dienst nog een gesprek hebt met iemand en die je dan bijvoorbeeld de vraag stelt, broeder, ik heb zo'n onvoorstelbare strijd in mijn geloofsleven. En dan weet ik al waarom ze bij me komen. Ze willen een woord van bemoediging. Ze zoeken een stukje troost, ze zoeken een stukje houvast. En dat lees je ook af op hun gezicht, dat zie je ook in hun ogen. Soms pinkelt er een traan. En dan is de verleiding zo groot om gelijk maar de Bijbel te pakken en een tekst voor te lezen die hen bemoedigt. Daar komt het uiteindelijk ook wel op neer. Maar dan zeg ik tegen hem, heb je de Heere God daar al voor gedankt? Dan soms kijkt men je dan aan alsof men water ziet branden. Gedankt, ik heb het juist zo moeilijk. Ik heb zoveel strijd in mijn geloofsleven. En als je dan doorpraat en je vraagt aan die broeder of aan die zuster, bent u soms met een mooi werk van de Heere bezig? Ja, de Heere heeft me dit en dat op het hart gelegd. Zeg, dan kunt u zien dat dat echt is. Want als u een werk voor de Heere doet, is het gevaar groot dat u het ook voor uzelf doet. Maar als u een werk van de Heere doet, standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig, het werk van de Heer, dan gaat u strijd ervaren. Ja, dat is niet gemakkelijk. Maar de apostel Paulus heeft ook gezegd dat hij juist daardoor geleerd heeft wat de relatie met God ten diepste inhoudt. Geloof is dus niet alleen maar een gave, maar het is tegelijkertijd ook een opgave. Een gevecht dat de een wat meer zal ervaren dan de ander. Dat heeft ook te maken met de positie die God je gegeven heeft. En wij dienen te vechten, zegt de schrift, met de overwinning op zak. Ik weet nog heel goed toen we begonnen hier in Ermelo met de Bijbelstudies onder leiding van broeder Aad van der Zanden. Toen hadden we een evangelisatieavond in de oude kerk georganiseerd. En alles wat met de organisatie te maken had, dat liep de soep in. De tijden klopten niet, de afspraken met het koor klopten niet. Er deugde geen hout van. En daar zaten broeder Bert Melissen en broeder Klapwijk en broeder Havenkamp bij mij thuis. In zak en as. En broeder Aad van der Zanden kwam binnen en hij zei: "Nou, een treurig maar, er is een groepje mannen hier zo." Ik zei: "Aad, moet je horen, alles gaat fout vanavond. Dit klopt niet en dat klopt niet en dat klopt niet." En hij had me uit laten razen. En hij zei: "Broeders, we gaan de Heer danken." Ik zei: "Pardon. Broeders, we gaan de Heer danken. Want als de tegenstander het de moeite waard vindt om ons zo te bestrijden, dan kunnen we vanavond veel verwachten." Weet u wat het gevolg van die avond was? We gingen van 60 mensen op de Bijbelkring naar 120. Toen kregen we opnieuw strijd. Want de pastors van de gereformeerde kerk, die waren er niet zo blij mee. En die vroegen broeder Aad van der Zanden: "Hoe kunt u dat waarmaken dat God u hier één keer in de maand of één keer in de 14 dagen laat komen? Dit is toch onze gemeente, dit is toch onze kerk?" Vechtspotentieel. Voor het strijden van de goede strijd van het geloof is het in de eerste plaats nodig om te weten hoe sterk je zelf bent. En laat maar heel eerlijk zijn, dat ziet er voor de meeste gelovigen, en daar schaar ik mezelf ook onder, niet best uit. Want we zijn uit onszelf zo zwak, dat we vaak geen ogenblik kunnen standhouden. En dat is niet leuk om te horen nu, maar wie zichzelf ook maar een beetje kent, die weet maar al te zeer hoe waar dit is. En als tweede dien je te weten, en dat is ook van groot belang, hoe sterk je vijand is. En daarvoor moet je de Bijbel lezen. Daarvoor moet je het woord van God lezen. Want in de Bijbel staat heel nauwkeurig vermeld dat zij die tegen ons zijn, die zijn met z'n drieën. Wij zeiden vroeger op schoolplein al, als er knokken geblazen was, 2-1 is gemeen, maar 3-1 is helemaal gemeen. Wie hebben wij als kinderen van God tegen? Satan, deze wereld waarin we leven, en schrik niet, ons eigen vlees. Wat Satan betreft, dat spreekt voor zich. We hebben ook hier in deze samenkomst zo vaak gezongen: Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie die kan verslinden. Maar er is geen grotere dienst die je je vijand kunt bewijzen dan te ontkennen dat die bestaat. Dus wees daarvoor op je hoede. In de tweede plaats, de wereld. Dat is niet de buitenwereld, maar dat is alles in het leven waar God wordt buitengesloten. En wij leven in een tijd dat alleen maar ernstiger wordt, erger wordt. Ik ben op dit moment bezig met het samenstellen van een brochure over gendermainstreaming. Wij hebben er geen idee van in de gemeente van Jezus Christus, hoe ver dat al gevorderd is. Want de politiek is zich daarmee gaan bemoeien. Weet u wel, die mensen die zeggen je moet een scheiding maken tussen de kerk en de staat. En ondertussen stellen ze allemaal regels aan waar je maar aan moet voldoen. En weet je waar mij mee begint? En dat is heel listig. Dat gaat van jongs af aan. dat begint al heel klein. En dan ga je kinderen leren dat op het gebied van de seksualiteit alles, maar dan ook alles is toegestaan. Vrijheid, blijheid. Met de regenboogvlag in de top. En als je van geslacht wil veranderen, dan kan dat toch. Dan moet dat toch. En we zullen als christenen in onze gezinnen, met de opvoeding van onze kinderen, er veel meer van doordrongen moeten zijn. Godsdienst, dat moeten we ze thuis bijbrengen. Vertrouwen op de Heer, dat moeten we ze thuis bijbrengen. Dat moeten we niet overlaten aan anderen, want dat zijn onze kinderen die God ons gegeven heeft. Om een heenwijzing te zijn naar zijn kostbaar en dierbaar bloed. En de derde, dat is mijn eigen vlees. Dat is dat stuk hart dat ik niet aan Christus prijsgeef. Mijn eigen vlees werkt als een soort van vijfde kolonne, zou je kunnen zeggen. Het is een landverrader, het is een spion. En dat is heel lastig. Want de uitstorting van de Heilige Geest, toen je tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus, doet jou en mij ontdekken dat dat heel lastig is. Dat dat heel veel spanning in jezelf teweeg brengt. Drie vijanden. En bovendien is die ene wij zelf heel erg zwak. Niet voor niets gaf de Heer Jezus in dat prachtige gebed, waarin hij ons leert bidden, deze raad mee en leid ons niet in verzoeking. En we ontdekken, als we een gerijpt geestelijk christen willen zijn, dat het Gods geest is die ons moet staande houden. De ware christen moet, schrikt u niet, maar bekend zijn, bekend staan bij de machten van de duisternis. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Ja, u bent een bekende in de hemel. Als u door genade de Heer Jezus Christus hebt aangenomen, en ik hoop dat je dat jong en oud allemaal hebt gedaan. Ga vanavond anders niet naar huis, maar geef je hart aan de Heer Jezus Christus. Maar als je door genade zijn kind bent, dan staat je naam opgetekend in de hemel. In het boek des levens van het Lam. U bent nu al een burger van de hemel. U kampeert hier. Maar daar staat u bekend. En daar bent u geliefd. Maar een waar christen moet ook in zekere zin een bekende zijn in de hel. En onder de machten van de duisternis. Omdat jouw leven een getuigenis is voor de levende zelf. Je bent vast wel eens in een samenkomst geweest waarin ze dat lied gezongen hebben. En dat zingt dan ook altijd zo gemakkelijk. En sommige organisten die kunnen dan zo'n tempo maken dat je in marstempo als het ware opmarcheert. Voorwaarts, christenstrijders. Volgt uw koningsspoor. Maar nou even naar u en mij kijkend vanavond. Wat is echter de realiteit daarachter? Wat stelt uw en mijn gemeente voor als christenstrijders? Zijn we werkelijk vol van het leven van de Heer Jezus Christus? Ik had vanmorgen het voorrecht om in de Brandpuntkapel te spreken. En ik heb daar gesproken over dat hele kleine stukje. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Een paar jaar geleden heb ik over datzelfde onderwerp gesproken. En toen heb ik laten zien dat er in ons leven van die momenten kunnen zijn dat we de Heilige Geest behoorlijk voor de voeten lopen. Dat we die bedroeven. Dat we die zelfs uitblussen. Dat we die veronachtzamen. Maar de vraag waar dit gedeelte ons bij bepaalt vanavond is, oefenen wij als kinderen van God op de plek waar hij ons geplaatst heeft, oefenen we daar nog het gezag van de Heer Jezus Christus uit? In een wereld om ons heen, levend in een straat waarin je ziet dat steeds meer mensen afhaken. Nou, om dat verloren gegaane leger weer nieuw leven in te blazen, ook in uw en in mijn leven, zien we dat de Heere God in dit stukje Ezekiel 4 stappen laat nemen. Laten we er even kort naar kijken. Het eerste wat belangrijk is, waardoor u en ik als het ware een actieve, productieve christen kunnen worden, dat is dat we oog krijgen in de eerste plaats voor het zien van de nood. Het eerste wat God doet, voordat hij zijn geestverruimende werk gaat doen, zijn geestkrachtige werk gaat doen, is dat hij Ezekiel de dringende nood en de verschrikkelijke situatie waar zijn volk in terechtgekomen is, toont. Kijk nog maar even naar vers 1 en 2. De Heere zette mij neer in een dal. En hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen. Eerste wat de Heere deed in deze situatie is dus zijn dienstknecht bewust maken van hoe de toekomst, hoe de toestand werkelijk is. En dat zal ook de eerste stap zijn met betrekking tot ons. We mogen niet blijven haken in de vraag, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. En ik weet in wie ik geloofd heb, maar Heer, wat wilt u die mij geroepen hebt vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dan gaat God u de nood laten zien. Misschien wel van uw eigen man, of van uw eigen vrouw. Of de nood van uw kinderen. Of de nood van een familielid of een goede bekende. Of een collega op het werk. Herinner mij een verhaal van een man die 25 jaar lang met een collega aan hetzelfde werk verbonden was. En op zondagmorgen kwamen ze elkaar tegen. In de tram. De een keurig netjes in pak, op weg naar de kerk. De ander keurig netjes in zijn trainingspak, op weg naar de sportschool. En ze ontmoeten elkaar in de tram en de een zei, hé, jij hier? Ja, zo te zien jij ook, ja. Nou, zei die sportieve man, ik hoef niet te vragen waar jij heen gaat. Je gaat zeker naar die kerk van je. Ja, zei hij. Toen dacht die man in het pak, moet ik ook wat zeggen. Hij zegt, ik hoef ook niet te vragen waar jij naartoe gaat. Ja, van gaat vast en zeker sporten. Ja, ik ga sporten. Waarop die sporter zei tegen die man, die elke zondag trouw naar de kerk ging. Hij zei, zou je daar eens niet mee ophouden met dat schijnheilige gedoe van je? Nou, wat doet dan iemand die zegt een christen te zijn? Die wordt wel geagiteerd hoor. Want we zijn ook mensen van vlees en bloed. Dat is die oude mens in ons, hè. En die zegt, hoezo, hoezo? Nou, zegt die sporter. Wij werken 25 jaar lang met elkaar. En als jij gelooft dat de Bijbel waar is, ja, dat doe ik. Hij zegt, dan weet je ook dat ik verloren ga. Hij zegt, waarom heb je in die 25 jaar dan nog nooit met mij over gesproken? Ik denk dat die van de kerkdienst niet meer veel heeft meegekregen. Maar dat steeds dat zinnetje. Waarom heb je dan nooit de bewogenheid gevoeld naar mijn ziel die dreigt verloren te gaan? Vol worden van Gods geest is ook met Gods ogen kijken naar de wereld om ons heen. En als tweede, geef dat vertrouwen in de Heere. De tweede stap, vertrouwen in de Heere, die wordt ons belicht door vers 3. Er staat, en hij zeide tot mij, mensenzoon, kunnen deze beenderen herleven? Heeft de Heere deze vraag alles aan u en aan mij gesteld in verband met de nood van ons Nederlandse volk? Met de nood van de gemeente waar u vertoeft? Met de nood in uw gezin? Met de nood misschien in uw huwelijk. Of misschien omdat je daar op dit moment middenin zit met de nood in je persoonlijke leven. Mensenkind, geloof je dat je beenderen kunnen herleven? Hebt u daarop ja gezegd? Kon hij u toch ook laten zien dat die nood ten diepste zijn vaderlijk hart breekt? Dat hij erop wacht dat we zeggen, Heer, ik kan er geen spat aan veranderen, maar u kunt het. En ik wil in vertrouwen mijn hand op uw woord leggen. En ik beveel al mijn wegen aan u, alles wat mijn hart te deert. In het vertrouwen, ja Heere, u kunt het doen. Ik vertrouw u. Elke situatie in ons leven die wij niet begrijpen. Ook niet de situatie nu met broeder Fijke. Of met zuster Mary. Of anderen. Heer, waarom deze weg? Heer, u zegt toch in uw woord dat u alle dingen doet meewerken ten goede. Dus ook dit. Maar Heer, wij zien dat niet. Weet u waar God voor deze situaties u en mij plaatst? Het enige wat hij dan zegt is, vertrouw me. God is getrouw, gaan we straks zingen. Zijn plannen falen niet. Oh ja, er zit wat tijd tussen. Tot het moment komt dat God ons laat zien. Dit heb ik in je leven toegestaan. Elke rank aan hem, die snoeit hij. En ja, dan mag u ouw zeggen. Maar het is vooral bedoeld om het zelfleven af te breken en het geestelijk leven te voeden. En heb je het daar moeilijk mee, zeg dan net als die man die bij de Heer Jezus komt met zijn zoontje die zo ernstig ziek is. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongeloof te hulp. Dus eerst toont God ons de nood. En dan zoekt hij geloof. Geloof en vertrouwen dat hij erin zal voorzien. En dat brengt me bij het derde punt. En dat is de prediking van Gods woord. De volgende stap na Ezechiëls antwoord is een profetie. Het spreken van Gods woord tot die beenderen. In vers 4 staat, en hij zeide tot mij, profeteer tot deze beenderen. En zeg tot hem, o gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. O ja, als je het woord van God durft te verkondigen in situaties, moet je niet vreemd op kijken dat je volkomen belachelijk wordt gemaakt. Er was een zuster, een oudere zuster, van in de 90. Die was op de brandpunt, in het brandpuntgebouw. En daar vierde ze vakantie. En ze zei, nadat ik daar een keer een woord had doorgegeven, broeder Havenkamp, mag ik een gedicht voordragen over het alleen zijn. Want hier zitten veel broeders en zusters die alleen zijn. En dan heb je zo'n fijne conferentieweek gehad. En dan moet je straks weer terug. En dan kun je er zo tegenop zien. Maar ze zeggen, ik heb een mooi gedicht. En dat heb ik van broeder Wijminga gekregen. En die broeder zei dan altijd, lieve zuster, als je nou thuis komt en je krijgt dat alleen gevoel, weet je wat je dan moet doen? Dan zet je even je koffertje neer, dan pak je de deur vast, dan doe je de deur open, dan doe je een stap terug en dan zeg je, Heer, gaat u maar eerst. Ze zeggen, dat heb ik laatst gedaan. Ik kwam terug van de conferentie en ik heb de deur geopend en ik ben achteruit gaan staan en ik zei, Heer, gaat u maar eerst, dan zal ik u volgen. Ze zei, maar op datzelfde moment dat ik dat zei, kwam mijn buurman, die niks met het geloof wil te maken hebben, maar die me altijd de huid vol scheldt. En die zei tegen mij, hey Dina, zal ik even de GGD voor je bellen? Die dacht dat ze compleet gek was en gestoord was geworden. Maar dat gaf haar rust. Het was haar omgaan met de Heer. En trouwens, als je tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus Christus, ben je nooit meer alleen. Want dan is de Heilige Geest komen wonen in je, in je hart. En daarom zingen we ook, niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Als we vleeselijke bronnen aan gaan boren in ons geestelijk leven, en vleeselijke redeneringen, dan zijn de resultaten die je boekt ook vleeselijk. En dat houdt geen stand. En Gods gebod aan Ezechiël, moet u eens nagaan wat voor opdracht dat is geweest. Die ziet dat onvoorstelbaar veel dorre, zeer dorre beenderen liggen. En dan moet hij tegen gaan spreken. Je ziet toch veel liever op opwekking met duizenden mensen om je heen. Het is toch heerlijk om daar het woord uit te dragen. Wie van ons gaat er preken op de begraafplaats? Ezechiël moest het doen. Spreek mijn woord, zegt de Heer. Tot die beenderen. Voor velen is dat jammer genoeg in onze dagen veel te simplistisch. En denken we al gauw, wat heeft het nou toch voor zin om in de situatie waarin ik verkeer de Bijbel erbij te halen. Maar een van de evangelisten van het zoeklicht zei altijd, deze Bijbel, dat is vaders boek. En daaruit kan vader je een hart onder de riem steken. Je bemoedigen voor je situatie. Ik heb heel vaak gedacht in pastorale gesprekken en ik maakte me daar ook zorgen over. Heer, wat moet ik nou toch tegen die broeder of tegen die zuster gaan zeggen? En dan zat je voor die tijd door de Bijbel heen te bladeren. En dan denk je van, nou, dat lijkt me wel een mooie tekst voor die broeder, voor die zuster. En dan voer je een gesprek. En dan loopt dat de hele andere kant op. Nou, dan moet je die preek in je binnenzak stoppen. Dan moet je al biddend luisteren. Heer, bepaal mij dan bij een woord wat ik door mag spreken. Ik heb in dat opzicht een diepe les geleerd. Ik mocht een vriend van me, begeleiden in de laatste fase van zijn leven. Hij is jong overleden. En ik sprak met hem en het waren fijne gesprekken. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, Kees, ik wil heel graag gaan afsluiten. Mag ik voor je bidden? Hij zei, nee, dat mag niet dit keer. Ik zei, wat ga je me nou vertellen, Kees? Dat doen we toch altijd? Ja, zegt hij, maar ik wil niet dat je gaat bidden. Ik zei, dat moet je me uitleggen. Hij zegt, ik wil graag dat je met me dankt. Ik zeg, dat moet je me uitleggen. Ja, je kunt dan wel onderwijzer zijn, maar dat wil niet zeggen dat je alles snapt. Hij zei, ik ervaar nu in mijn ziekteperiode hoe God me zoveel genade geeft. Zou je daar alsjeblieft voor willen danken? Dan word je stil van. Dan ontvang je aan het ziekbed waar je gekomen bent om iemand blij te staan, te bemoedigen, zelf een bemoediging. Laat het toch over aan de Heer. Want hij kan en hij zal en hij wil in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. De opdracht van God aan Ezechiël was, en die ontvangt u ook vanavond. Want u kunt niet alleen maar naar de Maranatha-samenkomsten komen om eens geestelijk gezien fijn te eten en te drinken van het woord van God en daar niks mee te doen. De jonge Timotheus is heel lang aan de zijde van Paulus meegetrokken. Maar Paulus zegt tegen die jonge Timotheus, verkondig het woord. En dat brengt me bij het laatste punt. Dat is een heel vreemd punt. Gebed zonder haast. Er staat in vers 9, daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind. En zeg tot de geest, O, zeg, zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Weet u wat het mooie is als we straks bij Jezus zullen zijn? Dat je hen zult weerzien die je in geloof vooruitgereisd zijn. Maar dat daar ook die broeder of die zuster is die jou tot geloof mocht leiden in de Heer Jezus Christus. Die laatste schakel om die ketting van het behoud rond te maken mocht wezen. En je tegen hem of haar moet zeggen, wat geweldig dat je gehoorzaam geweest bent aan het woord van God om met mij het evangelie van Jezus Christus te delen. Bidt u daar wel eens om? Heer, wilt u mij een getuigenis in mijn hart geven? En als u het nodig vindt dat ik vandaag dat getuigenis afleg door iemand die ik ontmoet, dan vertrouw ik erop dat u mij ook de woorden geeft. Want wij zien er altijd al tegenop, dan zeggen ik weet niet wat ik moet zeggen. Afgelopen donderdag heb ik een hele moeilijke dankdienst meegemaakt. Want het werk van Sadon is door het werk van de tegenstander failliet verklaard. En broeders en zusters die zo bezig geweest zijn om mensen te helpen, om ze weer op het spoor te brengen in het leven, worden van het een op het andere moment hun taak kwijt. Mochten ook niet onder de nieuwe eigenaar solliciteren. En een broeder die zich zo onvoorstelbaar heeft ingezet om dat werk van God toch staande te houden, is daar compleet, maar dan ook compleet stuk van. En hij zei heel eerlijk, ik heb geen woord om te spreken. Ik ben zo krachteloos. Ik heb al mijn energie erin gestopt en ik verwijt mezelf dat ik tekortgeschoten ben. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden, maar met deze woorden moeten jullie het doen. Toen liep er een broeder naar voren en hij zei, broeder Gerrit Beking, ik wil graag voor je bidden. En hij knielde neer en maakte zich als een worm voor God. En er werd intens voor hem gebeden. En later zei broeder Gerrit Leuvening tegen die broeder, beste Gerrit, ik denk dat dit de beste preek is die je ooit in je leven gehouden hebt. Want als wij zwak zijn, is hij machtig. Wat zeggen de apostelen als er moeite en strijd en zorg in de gemeente komt? Zoek naar mannen, broeders, zusters, in dit geval dus mannen, broeders, die als diakenen voor deze moeilijkheid gaan zorgen. Maar wij geven onszelf aan het gebed en aan de bediening. De beenderen worden tot leven gebracht. En het mooie van het profetische woord is, wij leven in zo'n begenadigde tijd, want wij zien dat het voor ogen in vervulling is gegaan. Israël, Gods oogappel, waar terecht ook voor gevraagd is om daarvoor te bidden, komt uit alle hoeken weer naar Israël toe. Er is alleen nog één punt. De geest zit er nog niet in. Maar wat dacht u als God er nou voor zorgt dat dat volk terugkomt? Dat de Alia in meer harten van het Joodse volk gaat leven. Dan gaat God er ook voor zorgen. Op zijn tijd, dat dit volk een volk wordt, waarvan heidenen zullen zeggen, laten we toch die slip vastpakken van een Joodse man, om voor eeuwig gered te worden. Hoe vaak hebt u nu al Pinksteren gevierd in uw leven? Wat is daar voor de wereld zichtbaar van geworden? Want we kunnen wel zingen, God is Heer, hij wil ons zegenen met zijn heilige geesteskracht. Maar Paulus zei, Of Petrus zei bij de eerste preek op de eerste Pinksterdag. Wat jullie en horen en zien, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. En het zou zo geweldig zijn, hè? Dat je in de komende week heel veel mensen tegenkomt. Die zeggen, nou ja, ik hoor jou altijd dat je het over de Heer Jezus hebt. Hè? Kun je mij daar eens wat van vertellen? Of zeggen ze, en weet je wie dat het eerste zien? Onze kinderen. En onze kleinkinderen. U gaat wel elke zondag naar de kerk. En u slaat geen samenkomst over. Maar waar is dat vertrouwen? Ik heb vanmorgen in de dienst gezegd, volgende week zondag is het Vaderdag. Ja, voor mij is het elke dag Vaderdag. Maar ik ben ook wel zo ijdel om te zeggen, Vaderdag is ook wel fijn. Ik begrijp alleen niet waarom ik altijd op Vaderdag aftershave krijg. Dus dat moet ik mensen nog eens aan hun verstand brengen, dat ik dat hierop smeer, maar daar is eigenlijk niet de plek waar het thuis hoort. Maar zou het niet geweldig zijn dat je op Vaderdag of op Moederdag van je kind te horen krijgt. U krijgt geen cadeautje, papa. U krijgt geen cadeautje, mama. Maar weet je wat ik zo graag van u zou willen hebben? Dat rotsvaste vertrouwen in de Heer Jezus Christus. Een leven waarin ik zie dat u geleid wordt door de kracht van de Heilige Geest. Dan zul je ontdekken dat God je nood laat zien van je kinderen. Dan zal God je gebed heel concreet gaan maken. Bid daarvoor en draag hen op voor de troon van mijn genade. Dan ga je ontdekken wat we nu gaan zingen. De Heer regeert in uw leven, maar ook in dat van mensen die u op de weg geplaatst krijgt. Om tot eer en glorie voor hem, zijn grote naam te eren. En dan hoop ik, zo de Heer vertoeft te komen, dat nog velen geïnspireerd door dit woord. Want zie, dat stond ook heel vaak in het gelezen schriftgedeelte. En zie, kijk ernaar, lees erover en laat je hart vullen en geleid worden door zijn geest. Want u zit hier vanavond met een opdracht. Verkondig het woord. Moet je dan altijd spreken? Nee. Maar laat het zien wat het in je leven betekent. Maranatha. Halleluja. Amen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. samen danken. Liefdevolle hemelse Vader, net als Ezechiël ontkomen we er niet aan dat er zich situaties in ons leven voordoen die op de een of andere manier lijken op dat wat Ezechiël zag in dat dal van die zeer dorre dode beenderen. Soms voelen we ons zoals de knecht van Elisa. We worden wakker en we maken een ommetje en we ontdekken opeens onze hele stad is omringd door de vijand. En we gaan daarmee naar de man van God, in dat geval Elisa. En we zeggen, Elisa, moet je nou eens horen, we zijn reddeloos verloren, want de vijand ligt helemaal rondom de stad. En dan zegt die godsman, maak je maar geen zorgen. Want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Heer, wij zingen wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Dat vraagt om geloof. Dat vraagt om vertrouwen. Voor Fijke, voor Meri, voor de beide Jannen die genoemd zijn. Onze broeder Willem de beste bij het ouder worden. Marie en haar man, die zoveel jaren deel uitgemaakt hebben en nu niet meer naar de samenkomst kunnen komen. En nu zegt in al die situaties, zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Want wij geven het niet over, dat kostbaar woord van God. En het openen van uw woorden, dat verspreid ligt. Dat geeft ons kracht. Dat geeft ons moed. Want wie de Heere verwachten, die putten nieuwe moed. U kent ons hart. U kent ons leven. Wilt u met een ieder van ons meegaan? Want we geloven dat wat er in deze wereld, maar ook in de komende week op ons afkomt, dat uw genade meer dan genoeg is. En zo willen we u in ons leven de lof, de roem en de eer geven die u zo waard bent. Ook op deze Pinksterdag. Glorie voor uw grote naam. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gave te geven op deze Pinksterdag voor de instandhouding van deze diensten. En voor alles wat dat aan kosten met zich meebrengt. En na het voorspel zingen we dat prachtige lied. Wij prijzen u, God, voor de komst van uw Zoon. In Efeze 5 vers 1 staat, wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen. en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer. En dan komt het tot een aangename geur van God. En bid tot God dat hij je niet alleen de nood laat zien, maar dat hij mensen op je weg brengt om te vertellen over de liefde van de Heer Jezus. In de hoop dat iemand tegen je zegt, wat ruik jij toch heerlijk naar de Heer Jezus Christus. Is dat ons verlangen? Worden we daardoor gevuld op dit Pinksterfeest? Gaan we daarom nu de zegen van God ontvangen, maar ook bidden zegen. Amen, amen, amen. Dat wij niet beschamen Jezus Christus, onze Heer. Amen, God, uw naam ter eer. Mogen daarom de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook de troostvolle aanwezigheid en de krachtige leiding van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven. Tot het moment komt dat ook ons geloof overgaat in heerlijk wonderbaar aanschouw. Wat een dag zal dat zijn. Ik zie er naar uit. U ook? Maranatha. Halleluja. Amen. Zegen ons al goede en al rijke gezegende dagen verder toegewenst.